Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Wenn alles zu Ende ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt.
En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mag ik u van ganser harte welkom heten en natuurlijk u welkom heten bij het programma Radio Vaticaan, waar wij ook vandaag een blik zullen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan onder meer luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 februari in het kader van het heilig jaar. Heeft de Heilige Vader in de Paulus de Zesde Hal opnieuw een catechese gegeven. Daar zullen wij zeker naar luisteren. We gaan ook de vertaling geven van een brief die de paus heeft geschreven, gericht aan de bisschoppen van de Verenigde Staten. Een beetje een toch wel een verrassende actie van paus Franciscus, die, dat zullen we zo meteen ook lezen, probeert om een balans te vinden in een netelige situatie, in een moeilijke problematiek, die ja, zaken betreft van de binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten. Zoals u weet, er is een nieuwe president, Donald Trump, die aan de macht is gekomen. Een tweede ambtstermijn waar hij dus bepaalde beslissingen heeft genomen, ook wat betreft de aanwezigheid van illegale migranten in de Verenigde Staten. En de Heilige Vader die heeft daarop gereageerd door dus zo'n brief te sturen, gericht aan alle bisschoppen van de Verenigde Staten. We gaan daar u de volledige vertaling van geven. Verder gaan wij ook luisteren naar de audio van de gebedsvideo van paus Franciscus voor de maand februari, want dat hebben we nog niet kunnen doen. En we gaan stilstaan bij een nieuw decreet dat gepubliceerd is door het Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Dat alles komt eraan. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis. Ondanks het feit dat paus Franciscus momenteel te kampen heeft met de gevolgen van een ernstige bronchitis, heeft hij toch verschillende audiënties verleend in de afgelopen dagen. En daar willen we toch ook even naar gaan kijken. We gaan binnen in het Apostolische Paleis. En dan gaat het vooral over woensdag 12 februari. De paus heeft namelijk Monseigneur Franco Coppola ontvangen. En dat is een naam die u misschien al eens heeft horen weerklinken en die ook te maken heeft met ons land, want hij is de apostolische nuncius voor België en voor Luxemburg. De voorzitter van de parlementaire commissie voor internationale zaken van Mexico, mevrouw Cristal Pelayo Rodriguez, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. En hij verleende een audiëntie aan mevrouw Rosangela Lula da Silva, de echtgenote van de president van de Federale Republiek van Brazilië. Zij werd ontvangen samen met haar gevolg. Ja, ondanks dus de stevige verkoudheid, kunnen we al niet meer zeggen, maar bronchitis waar Paus Franciscus momenteel doorgeplaagd wordt, blijft hij die drukke agenda toch aanhouden. En zo was hij dus ook aanwezig tijdens die generale audiëntie van woensdag 12 februari, ook al heeft hij opnieuw beroep moeten doen op de hulp van een van zijn medewerkers om de catechese voor te lezen. Maar het is toch zeer bewonderenswaardig hoe Paus Franciscus er alles aan doet om de agenda, de drukke agenda van een man op leeftijd, om die toch aan te houden. We gaan luisteren naar dus die gebedsvideo. U weet, de Paus heeft een internationaal gebedsnetwerk en iedere maand wordt er een gebedsvideo gepubliceerd. Wij kunnen natuurlijk de video niet laten zien, maar wel de audio laten horen. We horen de Heilige Vader zelf aan het woord. En dan geeft hij op deze wijze ook altijd een intentie mee voor de maand februari. We zijn ondertussen al ongeveer aan het midden gekomen van deze maand, maar niet getreurd, dat geeft ons zeker nog de gelegenheid om ook in de komende dagen in ons persoonlijk gebed de intentie van de Heilige Vader mee te nemen. We luisteren naar de audio van de gebedsvideo voor de maand februari 2025.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
De mooie woorden van Paus Franciscus, u hoort een vertaling. Toen ik 17 jaar oud was, studeerde ik en werkte ik. Ik had mijn eigen projecten. Ik dacht er helemaal niet aan om priester te worden. Maar op een dag ging ik naar de kerk in mijn parochie en daar wachtte God op mij. God roept ook vandaag nog jonge mensen, soms op een manier die we ons niet kunnen voorstellen. Soms luisteren we niet naar Hem omdat we het te druk hebben met onze eigen dingen, onze eigen projecten, onze eigen organisaties in de kerk. Maar de Heilige Geest spreekt ook tot ons door dromen en spreekt tot ons door de zorgen die jonge mensen in hun hart ervaren. Wanneer we hun weg begeleiden, zullen wij zien hoe God nieuwe dingen met hen doet En we zullen zijn roeping kunnen aanvaarden op manieren die de kerk en de wereld van vandaag beter dienen. Laten wij vertrouwen hebben in jonge mensen. En laten we bovenal op God vertrouwen, want Hij roept ieder van ons. Laten wij bidden dat de kerkgemeenschap blij zal zijn met de verlangens en de twijfels van jonge mensen die zich geroepen weten, om de zending van Jezus in het leven te beleven, of het nu in een priesterleven is of een religieus leven. Inderdaad, bidden voor roepingen tot het priester- en religieuze leven. We staan er soms niet bij stil hoe belangrijk dat is. Om als kerk, wij allemaal, te bidden voor roepingen. Te vaak is dit een gebed dat aan onze aandacht ontsnapt. Wij moeten God vragen om roepingen. Roepingen tot het priesterschap, roepingen tot het religieuze leven, roepingen waar jongeren durven zich te geven aan een project voor altijd. Voor de rest van het leven. Dat vraagt, zeker in de dag van vandaag, bijzonder veel moed en durf. Dus, als er een jongere is die nu luistert of u kent iemand waar u mogelijk vermoedt dat er een roeping zou zijn, wel laten wij voor die jongeren bidden. En we gaan dat onmiddellijk omzetten in daden. Het is ook heel goed om de woorden om te zetten in daden en zeker als ze komen van de Heilige Vader. Wel laten wij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria inroepen om moed en kracht om Jezus te volgen in het leven, voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor zij die geroepen zouden zijn tot het priesterschap of het religieuze leven, dat zij de juiste mensen op hun weg mogen ontmoeten en op de juiste plaatsen mogen terechtkomen om hun geloof te voeden en hun roeping te kunnen onderscheiden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zoals we daarnet konden vermelden, heeft Paus Franciscus dus een brief geschreven gericht aan de bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika, waarin hij zijn bezorgdheid verwoordt ten gevolge van een beslissing van de nieuwe zetelende president Donald Trump en in het bijzonder de maatregelen tegen de illegale vreemdelingen binnen de Amerikaanse landsgrenzen. De boodschap die luidt als volgt. Dierbare broeders in het bisschopsambt, ik schrijf u vandaag om enkele woorden tot u te richten in deze delicate momenten waarin u leeft als herders van het volk van God dat samen op weg is in de Verenigde Staten van Amerika. De weg van slavernij naar vrijheid die het volk van Israël aflegde, zoals verhaald in het boek Exodus, nodigt ons uit om de realiteit van onze tijd zo duidelijk gemarkeerd door het fenomeen van de migratie te zien als een beslissend moment in de geschiedenis, om niet alleen ons geloof in een God die altijd dichtbij is, vlees geworden, migrant en vluchteling, maar ook de oneindige en transcendente waardigheid van elke menselijke persoon opnieuw te bevestigen. Deze woorden waarmee ik begin zijn geen kunstmatige constructie. Zelfs een vluchtige studie van de sociale leer van de kerk laat nadrukkelijk zien dat Jezus Christus de ware Emmanuel is. Hij leefde niet los van de moeilijke ervaring om uit zijn eigen land verdreven te worden vanwege een dreigend gevaar voor zijn leven. En van de ervaring om toevlucht te moeten zoeken in een samenleving en een cultuur die vreemd waren aan de zijne. Door mens te worden koos de Zoon van God er eveneens voor om het drama van immigratie te beleven. Ik herinner mij onder andere graag de woorden waarmee paus Pius XII zijn apostolische constitutie over de zorg voor migranten begon, die wordt beschouwd als de Magna Carta van het denken van de kerk over migratie. Citaat. De familie van Nazareth in ballingschap, Jezus, Maria en Jozef, migranten in Egypte en vluchtelingen, daar om te ontkomen aan de toorn van een goddeloze koning, zijn het model, het voorbeeld en de troost van migranten en pelgrims van elke tijd en elk land, van alle vluchtelingen in iedere toestand, belaagd door vervolging of noodzaak, en gedwongen zijn hun thuisland, geliefde familie en dierbare vrienden te verlaten voor vreemde landen. Einde citaat. Evenzo voedt Jezus Christus, die iedereen lief heeft met een universele liefde, ons op in de permanente erkenning van de waardigheid van iedere mens, zonder uitzondering. Wanneer wij spreken over de oneindige en transcendente waardigheid, dan willen wij in feite benadrukken dat de meest beslissende waarde die de menselijke persoon bezit, elke andere juridische overweging die het leven in de samenleving kan regelen, overtreft en ondersteunt. Daarom worden alle christelijke gelovigen en mensen van goede wil opgeroepen om de legitimiteit van normen en overheidsbeleid te bekijken in het licht van de waardigheid van de persoon en zijn of haar fundamentele rechten en niet andersom. Ik heb de grote crisis die zich in de Verenigde Staten afspeelt met het begin van een programma van massadeportaties op de voet gevolgd. Een juist gevormd geweten kan niet anders dan een kritisch oordeel vellen en zijn afkeuring uitspreken over elke maatregel die stilzwijgend of expliciet de illegale status van sommige migranten vereenzelvigt met criminaliteit. Tegelijkertijd moet men ook het recht van een natie erkennen om zichzelf te verdedigen en gemeenschappen te beschermen tegen mensen die gewelddadige of ernstige misdaden hebben gepleegd terwijl ze in het land waren, of voor aankomst. Het deporteren van mensen die in veel gevallen hun eigen land hebben verlaten vanwege extreme armoede, onveiligheid, uitbuiting, vervolging of ernstige aantasting van het milieu, tast de waardigheid van veel mannen en vrouwen en van ganse gezinnen aan en plaatst hen in een toestand van bijzondere kwetsbaarheid en weerloosheid. En dit is geen kleinigheid. Een authentieke rechtsstaat wordt juist geverifieerd in de waardige behandeling die alle mensen verdienen, in het bijzonder de armsten en meest gemarginaliseerden. Het echte algemeen welzijn wordt bevorderd wanneer de samenleving en de overheid met creativiteit en strikt respect voor de rechten van iedereen, zoals ik bij talloze gelegenheden heb bevestigd, de meest kwetsbare, onbeschermde mensen verwelkomt, beschermt, bevordert en integreert. Dit staat de ontwikkeling van een beleid dat ordelijke en legale migratie regelt niet in de weg. Deze ontwikkeling kan echter niet tot stand komen door het privilege van enkelen en de opoffering van anderen. Wat gebouwd is op basis van geweld en niet op de waarheid over de gelijke waardigheid van de mens, begint slecht en zal slecht eindigen. Christenen weten goed dat alleen door de oneindige waardigheid van allen te bevestigen, onze eigen identiteit als persoon en als gemeenschap tot volle wasdom komt. Christelijke liefde is geen concentrische uitbreiding van belangen die zich beetje bij beetje uitbreiden naar andere personen en groepen. Met andere woorden, de menselijke persoon is niet louter een individu, relatief expansief met wat filantropische gevoelens. De menselijke persoon is een subject met waardigheid dat door de constitutieve relatie met allen, vooral met de armsten, geleidelijk kan rijpen in zijn identiteit en roeping. De ware liefde die bevorderd moet worden is datgene wat wij ontdekken door voortdurend te mediteren over de parabel van de barmhartige Samaritaan. Dat wil zeggen door te mediteren over de liefde die een broederschap opbouwt die open staat voor allen zonder uitzondering. Maar je zorgen maken over persoonlijke, gemeenschappelijke of nationale identiteit, los van deze overwegingen, introduceert gemakkelijk een ideologisch criterium dat het sociale leven verstoort en de wil van de sterkste oplegt als het criterium van de waarheid. Ik erken uw waardevolle inspanningen, dierbare broederbisschoppen van de Verenigde Staten, terwijl u nauw samenwerkt met migranten en vluchtelingen, Jezus Christus verkondigt en fundamentele mensenrechten bevordert. God zal alles wat u doet voor de bescherming en verdediging van hen die als minder waardevol, minder belangrijk of minder menselijk worden beschouwd, rijkelijk belonen. Ik spoor alle gelovigen van de katholieke kerk en alle mannen en vrouwen van goede wil aan om niet toe te geven aan verhalen die onze broeders en zusters van migranten en vluchtelingen discrimineren en onnodig leed berokkenen. Met naast en liefde en duidelijkheid zijn we allemaal geroepen om te leven in solidariteit en in broederschap, om bruggen te bouwen die ons steeds dichter bij elkaar brengen, om muren van schande af te breken en te vermijden en om te leren ons te leven en te geven zoals Jezus Christus het zijne gaf voor het heil van allen. Laten wij onze lieve vrouw van Guadalupe vragen om bescherming voor individuen en families die in angst of pijn leven vanwege migratie en of deportatie. Mogen de Virgen Morena, die volkeren wist te verzoenen toen ze elkaar vijandig gezind waren, ons allen schenken elkaar weer te ontmoeten als broeders en zusters, in haar omhelzing en zo een stap voortwaarts te zetten in de opbouw van een samenleving die broederlijker is, niemand uitsluit en de waardigheid van allen respecteert. Uw broederlijk genegen Paus Franciscus. Een stevige brief, stevige kritiek mogen we ook wel zeggen. Hè? De paus die haalt hier onze lieve vrouw van Guadalupe aan. Ja, dat gaat heel duidelijk over de maatregelen die genomen zijn, onder meer tegen de Mexicanen die al dan niet illegaal verblijven in de Verenigde Staten. Dat zijn er ook heel wat, dat is een grote groep, waar de paus op deze wijze zijn grote bezorgdheid over wil uitdrukken. En als het ware de bisschoppen van de Verenigde Staten de mogelijkheid geeft om hun werk met migranten en vluchtelingen ook verder te zetten en hard onder de riem te steken. Er kwam reeds een reactie vanuit het Witte Huis. Het is namelijk zo dat degene die verantwoordelijk is gemaakt door Donald Trump, door de president om deze actie te begeleiden, Tom Homan, die heeft in de pers daarover gereageerd en hij zei iets in de trant van: ik wou dat de paus zich zou beperken tot het fixen van de katholieke kerk. Dan kan hij de grensbewaking aan ons overlaten. Ja, stevige repliek dus van deze, op deze brief die gericht is aan de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten. Het is en blijft een moeilijk thema, want enerzijds zegt de Heilige Vader natuurlijk ook wel dat een staat zich moet kunnen verdedigen en dat moet ook kunnen door middel van een bepaald migratiebeleid. In de eerste plaats zijn de acties, zo heeft president Trump verklaard, vooral gericht tegen illegale migranten die criminelen zijn. Die dus, en we weten, dat is een van de grote redenen, deze maatregelen passen ook in een breder pakket van maatregelen tegen de vernietigende drugscultuur die zich heeft verspreid over de steden van de Verenigde Staten en die natuurlijk ook vaak te maken hebben met Mexicaanse drugskartels die actief zijn op de bodem van de Verenigde Staten. Dat zou moeten leiden tot massadeportaties en waarbij ook andere kwetsbare gezinnen en migranten worden geviseerd. Ja, dat is natuurlijk een andere zaak. En u voelt het aan, het is een politiek moeilijk thema, waar enerzijds de soevereiniteit van een staat is natuurlijk, en anderzijds de paus geroepen is om de wijze waarop Jezus Christus zou omgaan met migranten en vluchtelingen steeds weer naar voren te brengen en te benadrukken. Een moeilijke evenwichtsoefening. Wel, laten we zeker bidden voor de Verenigde Staten, voor de situatie al daar en deze zeer moeilijke problematiek tot bij onze Lieve Vrouw van Guadalupe brengen. Dat zij zich daar mag over ontfermen en inderdaad een ieder mag inspireren om niet in een wij-zij-retoriek te vervallen, want dat is altijd zeer gevaarlijk. Het gevaar bestaat namelijk dat deze maatregelen, hoewel op bepaalde vlakken misschien legitiem genomen zijn, dat die hun doel missen en juist een soort van voeding kunnen geven aan discriminatie, aan racisme, aan een moeilijke relatie en verhouding tussen de ene bevolkingsgroep en de andere. En daar moet natuurlijk altijd voor gewaarschuwd worden. Vandaar dat paus Franciscus deze stap ook heeft genomen. Wij nemen het ook zeker mee in onze gebeden en vertrouwen het toe aan onze Lieve Vrouw van Guadalupe. We gaan zo meteen dat kunnen omzetten in daden, want we gaan met paus Franciscus nog het Angelus bidden natuurlijk. En daarna gaan we luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 februari. En u zal het ook merken, een stukje wordt door de paus gebracht, het begin ervan, maar hij achtte zichzelf nog niet in staat om deze catechese zelf te brengen en zal daartoe de hulp inroepen van een van zijn medewerkers. Dat is voor zo dadelijk. En dan gaan we ook nog proberen om u een vertaling te geven van dus dat decreet dat door het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten is uitgevaardigd. En dat heeft allemaal te maken met moeder Teresa. Dat is hoor zo dadelijk. We bidden samen het Angelus.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. Zoals beloofd gaan wij luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 februari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro percorso giubilare di catechesi.
In onze jubileumweg van catecheses over Jezus, die onze hoop is, staan wij vandaag stil bij de gebeurtenis van zijn geboorte in Bethlehem.
E adesso mi permetto.
En staat u mij toe om aan de priester hier hulp te vragen om de catechese voor te lezen, omdat ik het momenteel nog niet kan. Ik hoop wel dat ik het volgende keer zelf zal kunnen. De Zoon van God treedt de geschiedenis binnen door onze reisgenoot te worden en begint reeds ons te vergezellen wanneer hij nog in de schoot van zijn moeder is. De evangelist Lucas vertelt ons dat hij, zodra hij was verwekt, van Nazareth naar het huis van Zacharias en Elisabeth ging. En vervolgens, toen de zwangerschap was voltooid, van Nazareth naar Bethlehem voor de volkstelling. Maria en Jozef werden gedwongen om naar de stad van koning David te gaan, waar ook Jozef was geboren. De lang verwachte Messias, de zoon van de Allerhoogste God, laat zich tellen, dat wil zeggen tellen en registreren, net als elke andere burger. En hij onderwerpt zich aan het decreet van een keizer, keizer Augustus, die denkt dat hij de heerser is over de hele aarde. Lucas plaatst de geboorte van Jezus in een exact dateerbare tijd en in een exact aangegeven geografische omgeving, zodat het universele en het concrete elkaar raken. God, die in de geschiedenis komt, maakt de structuren van de wereld niet los, vernietigt ze niet, maar wil ze verlichten en van binnenuit herscheppen. Bethlehem betekent huis van brood. Daar werden de dagen van de bevalling voor Maria vervuld en daar werd Jezus geboren. Brood dat uit de hemel nederdaalde om de honger van de wereld te stillen. De engel Gabriel had de geboorte van de Messiaanse koning aangekondigd in het teken van grootheid. Zie, u zult zwanger worden van een zoon, u zult hem baren en u zult zijn naam Jezus noemen. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal heersen over het huis van Jacob tot een eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Jezus wordt echter geboren op een wijze die voor een koning volstrekt ongekend is. Sterker nog, terwijl zij daar waren, werden de dagen van de bevalling voor haar vervuld. Ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, want er was geen plaats voor hen in de herberg. De Zoon van God wordt niet geboren in een koninklijk paleis, maar achterin, in een ruimte waar de dieren zijn. En Lucas laat ons zo zien dat God niet met klinkende proclamaties in de wereld komt. Hij manifesteert zich niet in rumoer, maar begint zijn weg in nederigheid. En wie zijn de eerste getuigen van deze gebeurtenis? Het zijn enkele herders, mannen met weinig cultuur, stinkend door voortdurend contact met de dieren, levend aan de rand van de samenleving. En toch beoefenen zij het vak waarmee God zelf zich bekend maakt aan zijn volk. God kiest hen uit om de ontvangers te zijn van het wonderbaarlijkste nieuws dat ooit in de geschiedenis heeft geklonken. Vrees niet, zie, ik verkondig u een grote vreugde die voor het hele volk zal zijn. Vandaag is u in de stad van David een redder geboren, Christus de Heer. Dit is het teken voor u. U zult een kindje vinden, gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe. De plaats om de Messias te ontmoeten is een kribbe. Na zoveel wachten is er namelijk voor de redder van de wereld, voor wie alle dingen geschapen zijn, geen plaats. De herders leren dus dat op een heel nederige plaats, voorbehouden aan dieren, de lang verwachte Messias voor hen is geboren, om hun verlosser te zijn, hun herder te zijn. En dit nieuws opent hun harten voor verwondering, voor lofprijzing en vreugdevolle verkondiging. In tegenstelling tot zoveel mensen die 1000 andere dingen willen doen, worden herders de eerste getuigen van het essentiële, dat we zeggen van het heil dat gegeven wordt. Zij zijn de nederigsten en armsten die het gebeuren van de menswording weten te verwelkomen. Broeders en zusters, laten ook wij de genade vragen om, net als de herders, in staat te zijn tot verwondering en lofprijzing van God en in staat te koesteren wat Hij ons heeft toevertrouwd, onze talenten, onze charismatische gaven, onze roeping en de mensen die Hij naast ons op onze weg plaatst. Laten we de Heer vragen hoe wij in zwakheid de buitengewone kracht van het kind Gods kunnen onderscheiden. Dat komt om de wereld te vernieuwen en ons leven te veranderen met zijn plan vol hoop voor de gehele mensheid. De catechese van Paus Franciscus, voorgelezen door een van zijn medewerkers. Laten we dus ook zeker niet vergeten vaak te bidden voor de genezing van Paus Franciscus. En tot slot geef u nog het decreet mee, namelijk de inschrijving van de viering van de heilige Teresa van Calcutta, maagd, in de algemene Romeinse kalender. Wie onder u groot wil zijn, zal zich tot uw dienaar maken. Door radicaal te leven en vrijmoedig het evangelie te verkondigen, is de heilige Teresa van Calcutta een getuige van de waardigheid en het voorrecht van nederige dienstbaarheid. Door ervoor te kiezen niet alleen de minste te zijn, maar de dienaar van de minste, werd ze een model van barmhartigheid en een authentieke icoon van de barmhartige Samaritaan. Barmhartigheid was voor haar in feite het zout dat smaak gaf aan haar werk en het licht dat de duisternis verlichtte van hen die niet eens meer tranen hadden om te vergieten om hun armoede en lijden. Jezus schreeuw aan het kruis, ik heb dorst, drong door tot in het diepste van Teresa's ziel. En daarom wijdde ze zich haar hele leven en volledig aan het onderwijzen van Jezus leren, het lessen van Jezus, Christus dorst naar liefde en zielen, door hem te dienen onder de allerarmsten. Vervuld van de liefde van God, straalde ze dezelfde liefde in gelijke mate uit naar anderen. De naam van de heilige Teresa van Calcutta, die in 2016 door Paus Franciscus werd ingeschreven op de lijst van de heiligen, blijft stralen als een bron van hoop voor zoveel mensen die troost zoeken voor hun beproevingen van lichaam en geest. En daarom heeft Paus Franciscus, gehoorgevend aan de petities en verlangens van herders, religieuze vrouwen en mannen, evenals van verenigingen van gelovigen, gezien de invloed die de spiritualiteit van de heilige Teresa van Calcutta uitoefent in verschillende regio's van de wereld, besloten dat de naam van de heilige Teresa van Calcutta, maagd, wordt ingeschreven op de algemene Romeinse kalender en dat haar facultatieve gedachtenis door iedereen wordt gevierd op 5 september. Deze nieuwe gedachtenis moet worden opgenomen in alle kalenders en liturgische boeken voor de viering van de heilige mis en de getijden, waarbij de liturgische teksten worden aangenomen die bij dit decreet zijn gevoegd en die moeten worden vertaald, goedgekeurd en na bevestiging van dit dicasterie gepubliceerd door de bisschoppenconferenties. Getekend kardinaal Arthur Roche, prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten op 24 december 2024. En daarmee is dus de facultatieve gedachtenis ingeschreven op de algemene Romeinse kalender van de heilige moeder Teresa van Calcutta. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monseigneur Robert G. Casey benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Cincinnati in de Verenigde Staten. Eerwaarde heer John E. Keener Jr. is benoemd tot bisschop van Sioux City in de Verenigde Staten. Eveneens in de Verenigde Staten is Monseigneur Richard F. Rady benoemd tot bisschop van Norwich. Monsignor Gilberto Alfredo Vizgara Mori is benoemd tot metropoliet aartsbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Trujillo in Peru. Monsignor Edward Joseph Weisenberger is benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Detroit, eveneens in de Verenigde Staten. Monsignor Juan Maria Huerta Muro is benoemd tot bisschop van Coquimilco in Mexico. En de paus heeft eerwaarde heer Anthony Gerard Percy benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Sydney in Australië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank. En graag tot een volgende keer.